Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we verder lezen uit het boek, getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we zijn gekomen bij deel 3 en bij het onderwerp Gods liefde, het gebedsleven. Veel luisterplezier. Wat heeft moeder Martha in haar leven gebeden? Bergen gebeden heeft ze verzet. Als kind was bidden reeds een hoofdzaak bij haar. Later heeft zij haar medezusters steeds aangezet om het gebed te onderhouden en steeds het gebed lief te hebben. Zo schrijft ze: gisteren bleven we even stilstaan bij het samen mediteren over hoe wij in ons het gebed kunnen versterken. Hoe meer we één zullen zijn met God, hoe meer we zijn aanwezigheid in ons zullen voelen, hoe meer wij zielen van het gebed zullen worden. En op een andere plaats: laten we al het mogelijke doen om van het gebed te houden. U zegt me: hoe kunnen we dat doen als we daar geen zin in hebben? Het is niet gemakkelijk. Omdat we geen eetlust hebben, hebben we geen zin om aan tafel te gaan en ondanks alles moeten we naar de refter gaan. Als zich dat maar één keer voordoet, is dat niet erg. Maar als zich dat herhaalt, moeten we naar de dokter. Als we geen honger en dorst hebben naar het gebed, moeten we aan onszelf zeggen dat het slecht gaat. Laten we ervoor zorgen dat we steeds honger hebben naar het gebed, verlangen naar dat moment. Als we goed begrijpen wat het gebed is, waar God ons opwacht om ons te ontmoeten, intiem, zeer diep, zouden we daar dan niet van houden? Vragen we aan de Heilige Maagd de genade om van het gebed te houden. In 1965 begon moeder Martha zich zorgen te maken over de veranderingen die de kerk zou doorvoeren, met als gevolg dat haar stichting wellicht diende aan te sluiten bij een andere congregatie. Zij voelde zich verantwoordelijk voor haar zusters en nu dat ze haar einde stilaan voelde naderen, had ze hierover een gesprek met een pater. Ze vroeg hem om haar gebed te mogen aanpassen. Hier volgt zijn getuigenis. Pater, ik heb altijd gebeden op deze manier. Heer, laat mij uw wil kennen om hem te kunnen volbrengen. En ik heb altijd gedacht de wil van God te hebben erkend en in de stichting en in haar uitbouw en in haar opbloei. Ik heb altijd vreugde beleefd aan het verwezenlijken ervan. Maar nu, de laatste tijd, nu er geen roepingen meer bijkomen, nu dat ik zo weinig steun vind, nu we die tegenslagen kennen, nu dat ik niet meer weet wat de toekomst hun brengen zal, terwijl ik mijn leven voel achteruitgaan, nu kan ik zo niet meer bidden. Mogelijk is de tijd van loutering en beproeving tot uitzuivering gekomen, maar we weten het nog niet. Ik denk dat wij kleine mensen de wil van God nooit echt kunnen kennen. Heeft God dat allemaal gewild, zoals wij het met overtuiging betracht hebben? Het was voor mij een genade, een diepe les van een ingoed Godgewijd mens dat in geestelijke en lichamelijke beproeving gerijpt was tot de diepste gebedshouding van Christus zelf. Ik wil een heilige worden. Woorden die zeer eerwaarde moeder Martha meermalen heeft uitgesproken. Ze was tot alles bereid om de status van heiligheid te bereiken. Het viel haar zelfs zwaar om geen gebruik te maken van lichamelijke straffen gezien pater Valentinus haar het kastijden had verboden. Daarom verkoos zij het psychische lijden. Het valt mij zwaar geen lichamelijke bestraffingen te mogen doen, maar ik let wel op mij niet de minste kastijding toe te laten. Gehoorzaamheid boven alles. Hieronder nog enkele teksten uit haar agenda's betreffende haar uitspraak. Wat een lacunes, wat een onvolmaaktheden in mijn leven. En ik wil een heilige worden. Ja, ik wil het, en sinds vele jaren betuig ik het, vandaar dat ik nog ver af ben van een heilige te zijn. Medelijden, mijn Jezus, ik laat me nochtans niet ontmoedigen. Als ik nog slechter was dan ik het ben, zou ik vertrouwen hebben in het feit dat ik me zou verbeteren, zo fel reken ik op de goedheid van Jezus. De goede God is een meester van ondenkbare vaardigheid. Hij weet zijn instrumenten behendig te gebruiken. En wanneer hij ze nodig heeft, weet hij fel te kloppen, ik verzeker het u. Hij wil dat de eerbaarheid van Martha krachtiger wordt. Hij doet het uitstekend. Laten we hem dus doen. Zeker, onthouden wij, mijn ziel, de minste belemmering aan het goddelijk werk te plaatsen. Laat ons in tegenstelling soepel wezen, hanteerbaar en met al onze kracht de werking van de genade bijstaan. Op 23 augustus 1919 schreef Martha met potlood op de achterzijde van een brief aan het broederschap van het Heilig Kruis en de passie van onze Heer Jezus Christus. Credo van een ongelovige. Ik geloof in uw oneindige goedheid voor mij. Ik geloof dat u sedert mijn kindertijd uw goddelijke stempel gedrukt heeft op mijn onschuldig voorhoofd en dat u sedert dan me geïnspireerd heeft vastberaden voor u te kiezen als enige bruidegom van mijn ziel. Ik geloof dat in de geestdrift van mijn eerste jeugd ik me helemaal aan u heb gegeven en voor altijd, en dat u me heel vroeg geïnspireerd hebt in de liefde voor het kruis, het verlangen om te lijden, het liefdesoffer naar uw glorie. Ik geloof dat u me begunstigd hebt met uw gevoelige aanwezigheid. U hebt u aan mij getoond, ja, mijn ogen hebben u gezien, Jezus, uiterste schoonheid, stralend van glorie, soms in droefheid verdiept. Mijn oren hebben uw goddelijke stem gehoord. Soms hebt u zichzelf getoond op een sublieme manier, niet aan de buitenzijde, maar in het binnenste van mijn ziel. Ik zag u dan niet met de ogen van mijn lichaam, nog op een waarneembare wijze, en evenwel was u daar, mijn goddelijke meester. O, hoe moet ik die dingen uitdrukken? Ik geloof dat ik aan uw heilige passie heb kunnen deelnemen. Ik geloof dat u uw gezegende kruis eens op mijn schouder hebt geplaatst. Ik geloof dat ik mijn hart verschillende keren heb voelen branden onder de werking van uw heilige liefde. Ik geloof. verering van de heiligen. Het mankeerde moeder Martha niet om haar zusters te heiligen, te laten vereren. In de eerste plaats was er de moeder van God tot wie ze zich continu richtte. In haar kindertijd troffen we Martha vaak aan de voeten van de heilige maagd. Later toonde Maria in een visioen wie haar geestelijke leider zou worden. Als stichteres van een passionistencongregatie is de liefde voor de moeder van Jezus heel begrijpbaar. Paulus van het kruis verlangde dat Maria de koningin van de congregatie werd en ontwikkelde bij zijn opvolgers een mariale godsvrucht. Pater Valentinus cultiveerde op die wijze bij moeder Martha een levendige mariale devotie. Maria was voor haar niet zomaar één uit het leven gegrepen persoon, maar in het dagelijkse geloof, arm, nederig, gewoon en bovenal trouw. Het is daarom dat zij haar alle dagen aanriep en haar gesprekken vaak liet eindigen met "Vragen we het aan de Heilige Maagd?" Bij de Zeer Heilige Maagd is alles van haar leven zowel op aarde als in de hemel na te volgen. Waarom is de Heilige Maagd ons model in alles? Omdat zij in het denkbeeld van de Vader is ingegaan. Maria heeft de overwegende drijfveer van haar Jezus aangenomen. Mijn wens is de wil van mijn Vader te vervullen. Zij heeft met God ten volle ingestemd. Vragen wij aan de Heilige Maagd om ons te leren en ons te helpen de gedachten van de Vader in te gaan. Mijn kinderen, trachten wij Maria veel te beminnen, maar echt. Geen kinderachtigheid in onze godsvrucht. Zeker, wij zijn de kinderen van Maria, maar wij moeten niet tevreden zijn met haar alleen onze kleine moeder te noemen. Wij mogen de Heilige Maagd wel onze moeder noemen, maar wij moeten vooral Jezus genoegen doen, door haar deugden na te volgen, die haar aan God zo aangenaam maakten. Of moeder Martha verder een uitgebreide heilige devotie had? Laten we het aan één van haar zusters vragen. Zij getuigde: bijzondere heiligen voor moeder Martha waren Maria, Sint Jozef, de heilige Paulus van het kruis, de heilige Theresia van Lisieux, de heilige Gemma, de heilige Gabriel, Theresia van Avila, Johannes van het Kruis en paus Pius X, van wie ze een grote foto liet inkaderen voor haar bureel. De heilige Paulus van het Kruis noemde ze onze grootvader. Dochter van de kerk. Moeder Martha was helemaal een dochter van de kerk. Ze onderwierp zich totaal. De laatste periode van haar leven viel samen met het concilie, waar ze hard voor bad en voor leed. Ze was zeer gehoorzaam aan de kardinaal en aan de onderzoekers. Ze hield van de kerk, de paus, aan wie ze haar lijden opdroeg en verlangde dat het instituut zich uitstrekte over heel de aarde. Mijn beste kinderen, zei ze, laten we onze geest openen naar de oneindige horizonten. Limiteer het niet tot een land, het moet veel verder gaan. Laten we onze moeder de kerk praktisch lief hebben. Laten we ons interesseren aan al waar zij in geïnteresseerd is. We moeten verder gaan. We moeten ons in alles interesseren. Laten we haar beminnen. Alleen door haar kunnen wij het geluk bekomen in de hemel als op de aarde. Vandaag verenigen we ons met onze aartsbisschop en vragen we aan de Heilige Maagd, aan God, dat onze Heilige Vader de Paus en zijn bisschoppen en vaders van het concilie volharden in het gebed. Zoals u weet, staat het Heilig Concilie onder de bescherming van de Heilige Maagd. Petit Saint-Jean. Johannes, de bijzondere apostel van Jezus. Petit Saint-Jean is niemand minder dan Johannes, een van de 12 apostelen van Jezus. Uit het Hebreeuws vertaald betekent deze naam God is genadig geweest. Samen met Petrus wordt hij een van Jezus' intiemste en wordt hij de discipel genoemd die Jezus lief had. Johannes was de geliefde discipel, de geloofsgetuige bij uitstek, die trouw blijft tijdens de 3 essentiële momenten van het passieverhaal, namelijk het lijden, de dood en de opstanding. Paulus noemt hem een van de steunpilaren van de kerk. In de correspondentie van moeder Martha aan pater Basile duikt plots de naam Petit Saint-Jean op. De eerste melding dateert in een brief van 27 december 1930. Het is een brief die moeder Martha ondertekende met de naam Votre Petit Saint-Jean. Waarom zou moeder Martha deze naam voor zichzelf gebruiken? Er is alleen mijn kleine goddelijke meester die zijn Petit Saint-Jean kan begrijpen. Zo schreef zeer eerwaarde moeder in haar brief op 24 januari 1931 aan pater Basile. Een paar dagen later ontvangt pater Basile opnieuw een brief van haar, waaronder hij het volgende noteert. Ik heb haar een klein boekje bezorgd om de heilige mis te dienen, Petit Saint-Jean. Vanaf toen houdt ze ervan om deze naam te gebruiken. Zij noemde zich vermoedelijk Petit Saint-Jean omdat zij pater Basile als haar grote leermeester aanzag die handelde in naam van Jezus. Samen deelden ze in dezelfde diepe genegenheid voor de grootste mens. Vader, ik smeek u, hou veel van Jezus, hou meer en meer van hem. Geef hem zielen. Jezus heeft zo'n dorst, arme Jezus. Wij, op zijn minst zijn geliefden, moeten hem troosten zoveel we kunnen. Priester van Jezus, hij wenst en verwacht zoveel van u. Uw kleine Sint-Jan is en zal altijd aan uw zijde zijn. Hij is zo, zo zwak. Hij kan niets, maar hij kan alles in diegene die hem versterkt. Uw kleine Sint-Jan is zo klein, maar diegene die in hem verblijft en die zijn alles is, is de grootheid zelf. Grote God, goede God, welk liefde mysterie. Op aarde zullen wij hem nooit begrijpen. Moeder Martha kon evengoed als Johannes in de meeste eenvoudige bewoordingen het volledige verhaal van Jezus, zijn verdriet, zijn passie, weergeven. In 1933 zien we nogmaals de naam Petit Saint-Jean verschijnen in een brief aan pater Basile. Dit was tijdens de Goede Week. Yeah. buitengewone verschijnselen en charismatische gaven. De volgende uiteenzettingen worden bemoeilijkt omwille van de grote bescheidenheid en zwijgzaamheid van moeder Martha. Pater Valentinus Platink schreef eerder dat iemand meerdere malen probeerde details over haar buitengewone gaven te vernemen. Maar het liep telkens uit op een moeilijk gesprek, wat volgens inziens van Pater Platink pleit voor echtheid. Passie van mijn Jezus, wees mijn passie. Op 20-jarige leeftijd sprak Martha van den Putten dit verzoek uit en het werd vanaf dan de stille aanroeping van elke dag. 15 jaar later voegde zij eraan toe en Jezus heeft mijn gebed verhoord. Ja, sedert zoveel jaren is de passie van Jezus gekruist mijn passie geworden, mijn leven, mijn alles. Bij zeer eerwaarde moeder was deze uitspraak nooit een voorbijgaande bevlieging geweest. Heel intens beleefde ze het lijden van de Heer mee. Zij neemt zelfs deel aan de angst die Jezus doorstond in de Olijfhof, van zijn kruisiging. De wonden die ze daarbij opliep, heeft ze enkel aan haar biechtvader getoond. Wij willen enkele feiten aanhalen die meer verklaring bieden hoe Martha deze liefde beleefde, hoe zij deelnam aan het lijden van Jezus. In haar agenda's vonden we de volgende notities. 2 november 1926. Ik was me aan het afvragen welke versterving Jezus het meest plezier zou doen. De goede God deed me verstaan dat de versterving van mijn wil hem plezier doet. Ik wil me dus met de grootste zorg wijden aan deze praktijk. 22 februari 1927. Jezus, de lijdende Jezus, neemt heel mijn leven. Jezus heeft het kruis in mijn ziel gedrukt en de stempel van het kruis van mijn redder zal nooit uitgewist kunnen worden. Voortaan zal heel mijn wezen gestempeld worden door de zegel van het kruis en ik zal niet ophouden te kijken naar het heilig gelaat van mijn Jezus. Vanaf 2 april 1931 begon Pater Basiel notities te nemen over wat moeder Martha hem toevertrouwde, welke bijzonderheden er opvielen. Hij gaf daarbij de garantie van de waarheid weer te geven, maar kon niet altijd de juiste datum vermelden. De vrijdagen zijn voor haar zeer pijnlijke dagen. Het hart zit in een beperkte ruimte en dreigt te ontploffen. De ribben gaan 2 à 3 centimeter uiteen. Zij heeft de indruk dat Jezus in haar hart een brand verwekt en dat die brand zich meer en meer uitbreidt tot een grote vlammenzee. Dat zijn haar eigen woorden. De wonde die zij altijd voelt in haar hart is speciaal pijnlijk de vrijdag. Meer dan eens, omdat ik er attent op ben, heb ik eerwaarde moeder op de vrijdag fel neergedrukt gezien. 10 maart 1933. Het is lang geleden dat ik nog iets opgeschreven heb. Het is wel spijtig, want alles is zo mooi in deze natuur. Zij leidt zoveel, met zoveel grootmoedigheid en met zoveel liefde. 2 maal heb ik haar in de kapel betrapt. Ze was alleen, weende bittere tranen, bleef onbeweeglijk, bleek als een standbeeld. En als zij bijgekomen is, heeft ze mij vergiffenis gevraagd. En ik mocht het aan niemand vertellen. De vrijdagen zijn hoe langer hoe erger. Een echte marteling begint van donderdagmorgen en neemt toe tot de vrijdagnamiddag. De nacht van donderdag naar vrijdag slaapt ze niet. De wonde aan haar hart doet haar verschrikkelijk afzien. Zij voelt die wonde door en door haar tot in haar rug. Dikwijls zegt ze mij: Pater, als Jezus mij de vrijdag niet bijstond, dan was ik al lang dood. 19 april 1933. Moeder Martha heeft mij haar vrijdag verteld. Ik was in de kapel en plots was Jezus naast mij. Het was de lijdende Jezus. Ik zag zijn gelaat zo droevig en zo mooi. Er was iets zo goed, zacht en zeer goddelijk op zijn gelaat. En terzelfde tijd een heel groot lijden. Op het hoofd had hij een doornenkroon. Ik weet niet of ik Jezus met lichamelijke ogen zag. Ik denk van niet, want men zou daarmee niet zo helder kunnen zien. Jezus zei me dat hij wenste dat ik met hem aan het heil van de zielen zou werken. Ik heb mij spontaan aan Jezus gegeven. Op datzelfde ogenblik heeft Jezus mij tegen zijn borst gedrukt en heeft mijn mond aan zijn heilige hartewonde gebracht. Ik heb dan zulk een fijne smaak geproefd dat ik het met niets kan vergelijken. Die smaak is heel lang bij mij gebleven. De volgende avond proefde ik het nog. Jezus verschijnt niet alleen als een volwassen persoon aan moeder Martha, maar ook als kind. Hiervan getuigt het volgende stukje. 21 mei 1933. Jezus is gekomen en we hebben samen gespeeld. Jezus was nog klein, maar hij kon al goed lopen. Plots hield hij een doornenkroon in zijn handen en plaatste ze op mijn hoofd. Ik was al tevreden voor Jezus te mogen lijden, maar dat was het niet. Het deed geen pijn en het was een heerlijk gevoel. Dan heb ik ze weggenomen om haar op Jezus hoofd te plaatsen. Zij was te groot voor zijn klein hoofd en hij plaatste ze terug op mijn hoofd. En zo enkele malen na elkaar. Jezus had er plezier in en ik ook. Het was in de kapel op vrijdagavond. Moeder Martha deed er alles aan om haar bijzondere ontmoetingen met Jezus, haar deelname aan zijn lijden, te verbergen. Toch begonnen haar medezusters stilaan het gevoel te krijgen dat hun overste een heel speciaal iemand was. Af en toe werden er daarop zelfs zinspelingen gemaakt, dat hun moeder een heilige was. Vlug antwoordde ze dan: Ik heilig! Oh la la, wat denkt u wel? Ik heilig! Een arme zondares ben ik. Bid voor mij. Verstrooiingen. Moeder Martha schreef vaak over haar verstrooidheden. Wat moeten we hieronder verstaan? Het is het best vergelijkbaar met wat de jezuïetentheoloog Auguste Poulain schreef in zijn werk Les Grâces d'Oraison. De gevoelens werken niet meer of geven kennis van verwarring. Meestal zijn de ledematen onbeweeglijk. Vervolgens kan men niet meer praten, stappen, bewegen, tenzij God er niet voor zorgt. De eerste keer dat moeder Martha een moment van verstrooidheid kende, voelde ze de nabijheid van Jezus. Ze was aan de grond genageld en kon zich met moeite rechthouden. Daarbij doorstond ze een grote vrees en beefde over gans haar lichaam. Die angst duurde maar even, want ze werd opgevolgd door een immens vredegevoel. Zelf schreef Martha aan pater Valentinus: De eerste malen dat Jezus me opzocht, zag ik hem niet, maar toch ben ik zeker dat hij het was. Nadien dacht ik dat het een illusie was. Toen ik later het boek las over het leven van de heilige Theresia, herkende ik passages die identiek waren met mijn belevingen. Ik schaamde me dat ik feiten die in het leven van deze heilige gebeurden, durfde vergelijken met hetgeen ik zelf beleefde. volgens pater Basiel. Zij mocht van mij 's avonds nog naar de kapel gaan. Eerwaarde pater Charles komt een avond te Weert aan. Ik was er ook. Moeder Martha komt een ogenblik en zegt dat zij terug zal komen na haar bezoek aan de kapel. Wij wachten tot na 9:30 en geen moeder Martha. Ik ga naar de kapel en zie haar daar, geknield, de handen gevouwd, het hoofd een beetje opzij, onbeweeglijk. Ik zeg, wat doet u daar? Geen antwoord. Ik herhaal wat luider, wat doet u daar? Geen antwoord. Ik stoot haar een beetje en dan pas merkt ze mij op en zegt, ik was verstrooid, dat wil zeggen, in extase. O, wat is Jezus te goed? Ja, zeg ik haar, maar wij wachten al een half uur. Een half uur, zegt ze. Ik dacht dat het 1 minuut was. Op een vrijdagnamiddag om 15:00 was moeder Martha daar om mij een goeie dag te zeggen, daar ik moest vertrekken. De klok luidt de doodstrijd. Wij knielen om de gebeden te zeggen en aan de derde Onze Vader antwoordt zij niet meer. Ze was daar, het hoofd gebogen, de ogen dicht, onbeweeglijk, eerder bleek, maar zeer mooi. Een bovennatuurlijke schoonheid. Ik had willen blijven, maar ik moest weg. Ik wacht even en roep haar. Geen antwoord. Ik duw haar een beetje en, alsof ze uit een lichte slaap zou ontwaken, zegt ze mij. Ik was weer verstrooid. Wat ben ik toch eigenaardig. Ik geef u veel moeite, nietwaar, pater? Ik vroeg of dit haar dikwijls overkwam. Bijna telkens de vrijdag, als ik alleen ben, dan geraak ik niet aan het einde van de eerste Onze Vader. Op een vrijdag was ik in de spreekplaats met moeder Martha. Om 3:00 gaat de bel voor de doodstrijd. Wij knielen om 5 Onze Vaders wees gegroet te bidden. Ik bid voor. Bij de tweede Onze Vader antwoordt zij niet meer. Ik bekijk haar. Zij was daar, bleek, onbeweeglijk, de ogen naar de hemel gericht, de handen gevouwen, maar niet tegen de borst geleund. Ik bekijk haar en merk zelfs haar ademen niet op. Het was precies een heel mooi standbeeld. Moest ik een fotoapparaat gehad hebben. Ik bid verder en zeg na een tijdje hardop, wat doet u daar? Ze komt bij als uit een diepe slaap. O, pater, zegt ze, ik was in God. Wat is God groot, wat is Hij goed. Het was echt als in de hemel. Een vergroot hart. In 1923 klaagde Martha van pijnen in de borststreek die gepaard gingen met hevige hartkloppingen. In haar agenda verklaarde ze op 30 april dat haar hart gevuld werd met iets dat van God kwam. Het bleef toestromen zodat de borststreek te klein was om alles op te vangen en wel leek te barsten. Ze werd er misselijk van en haar lichaamstemperatuur ging dan snel de hoogte in. Op de plaats in de borst waar de pijn zich laat voelen, heb ik opgemerkt dat de ribben een beetje uitpuilen. Op 30 mei 1924 richtte moeder Martha zich opnieuw aan pater Valentinus Elshocht. Haar lichaamstemperatuur was nogmaals gestegen en ze leed enorme pijnen. De dag nadien ontving ze onderstaand antwoord. Vraag aan de goddelijke meester dat hij de sprongen die zijn liefde veroorzaken in uw hart tempert. Ik hoop dat de genaden die Jezus u geeft een stimulans vormen in de weg van het lijden. Vandaag hou ik veel van Jezus. Hij plaatst in mijn ziel meer dan zij kan dragen. Lichamelijk ook ondervind ik iets zoals een grote overvloed. Het teveel dat in mijn hart zit, doet me pijn. Soms klopt mijn hart heel fel. Ik heb de indruk dat er iets breekt in mijn borst. Dat de heilige wil van God zich in alles mag uiten. Ik maak mij bezorgd over hetgeen men zou denken moest men de ware reden van mijn ongesteldheden kennen. O Jezus, doe al wat u wil, maar dat niemand uw genade voor mij te weten komt. Ook pater Basiel was op de hoogte van deze feiten. Maar moeder Martha verzekerde hem dat hij zich geen zorgen diende te maken over haar gezondheid. De pijnen die ze leed waren niets in vergelijking met de pijnen die haar bruidegom had doorstaan. Op vrijdag 16 juni 1933 noteerde pater Basiel het volgende. Ik kom langs Tine en moeder Martha zegt mij, pater, het hart brandt zo fel. Dan zegt ze me dat het hart zo groot was dat het zoveel plaats innam en dat zij bijna niet kon eten. Ik voel dat er geen plaats is, zegt ze. Zij voelde haar hart ook kraken. Luister eens, zei ze. Ik kwam kort bij met mijn oor en hoorde duidelijk bij iedere klop als papier dat men zou verfrommelen. Ik heb verschillende dingen geprobeerd om een gedacht te hebben. Met 3-4 bladen papier heb ik een bol gemaakt en met de handen geperst en geduwd. Dat geluid lijkt er het meest op. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten en gaan volgende keer verder met deel 3 bij het hoofdstuk Buitengewone verschijnselen en charismatische gaven bij het onderwerp stigma. We wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.